Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
Ja, weer welkom in de uitzending Wie wat bewaart. Vanuit de studio van het mooie Allard Pierson. Vandaag hebben we drie gasten met wie ik ga praten over striptekeningen en foto's. De eerste gast is Jos van Waterschoot, conservator, boekhistorische collecties en stripcollecties bij het Allard Pierson. We gaan het onder andere hebben over de striptekeningen van Jan Kruis. In het tweede deel praat ik met Klaartje van Dijk en Ahmet Polat over de tentoonstelling van de Turkse fotograaf Ara Güler, A Play of Light and Shadow, die momenteel in het fotomuseum FOM te zien is. Maar ik begin dus met Jos.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Jos, welkom. We hebben al eerder een uitzending gemaakt in december, vorig jaar. 2022, ik weet niet wanneer de mensen het gaan luisteren. Met Gerrit de Jager, wiens strip te zien waren in de tentoonstelling 40 jaar familie Doorzon. Die toen te zien was in het Allard Pierson.
Ja.
Hoe is die tentoonstelling verlopen, Jos?
Ja, succes. Het was flink druk. Niet in de laatste plaats omdat Gerrit regelmatig zelf met groepen over de vloer kwam en de rondleidingen gaf. En daar op een gegeven moment zo'n soort vaste gewoonte van heeft gemaakt dat hij elke week hier met groepen stond. Nou, dan wil het wel.
Yeah.
Maar het is over de 10.000 bezoekers heen gegaan.
Oh, dus wauw. Fantastisch.
Ja.
Ja, want jullie hebben best wel veel tentoon. Of tenminste, ik heb er al een paar gezien hier. Hè? Daarvoor was
Peter van Straten.
Peter van Straten, ja. Was ook hartstikke mooi. En jij bent dus de conservator van de stripcollecties. Ja. Dus dat moet je wel goed gevoel geven.
Nou, ik vind het leuk dat collecties die misschien als een beetje een fun collectie gezien worden. Hè? Zo van, het is leuk en het is vooral grappig en zo. Maar het is allemaal niet zo serieus. Dat blijkt dat er een enorm publiek voor is, dat op de eerste plaats. Maar ook dat onze aanpak met het maken van die tentoonstellingen en mensen een beetje proberen bij te brengen dat die strips niet uit de lucht komen vallen, maar een zekere maatschappelijke betrokkenheid vertonen. En dat er ook een soort lijn in zit. Want bij Peter van Straat had je natuurlijk de vader en zoon. Hè? Dus dat is ook al een soort familiestrip. En nou, daar kwam Gerrit de Jager achteraan met de familie Doorzon. En daartussenin zit eigenlijk ook historisch gezien de strip Jan Jans en de kinderen van Jan Kruis. Nou, zo moet je ook ons verzamelbeleid een beetje zien. Hè? Op een gegeven moment hebben we bedacht van wat is interessant, wat is wetenschappelijk interessant aan het verzamelen van strips? Waar moet je op letten? Nou, dat is dat je het kunt onderzoeken, dat je er iets uit kunt halen over onze maatschappij, over de geschiedenis van de strip in het algemeen. Toen hebben we op een gegeven moment bedacht van familiestrips, hè, die vertellen ons iets over de tijd waarin ze gemaakt zijn. En als je kijkt naar Jan Jans en de kinderen, vader en zoon, die zijn allebei in 1970 begonnen en hebben doorgelopen tot eind jaren 80. Overigens, Jan Jans en de kinderen loopt nog steeds door. De familie Doorzon kwam in 1979 op en heeft tot 2009 gelopen. Dus die strips die dekken met z'n drieën eigenlijk een halve eeuw gewone mensengeschiedenis af en laten zien welke thema's interessant werden gevonden om in zo'n strip te verwerken. Mode, ziektes, zoals corona bijvoorbeeld. Allerlei gebeurtenissen, ontwikkeling op het gebied van kinderen, van scholen. Al dat soort dingen zie je terug in die strips. Worden bediscussieerd in die strips. Maar allemaal op een verschillende toon. Jan Jans en de kinderen is vrij braaf en voor de libellenlezeressen en hun families. Vader en zoon natuurlijk veel meer voor links-progressief intellectueel publiek. En Gerrit de Jager daar tussendoor eigenlijk. Hè, met een beetje knipoog naar allebei. Maar ook wel heel serieus. Want de thema's die bij Gerrit de Jager werden aangesneden, dat was het bijvoorbeeld racisme, vrouwenemancipatie, milieu speelt een hele belangrijke rol in zijn strips. Dus ook daar zit weer die hele maatschappelijke component in.
Hey, is dat een bepaald genre, dat familiestripverhaal?
Nou, dat zou je wel zo kunnen zeggen, ja. Want je had daarvoor natuurlijk al, als groot voorbeeld van de familiestrip, Suske en Wiske, hè, uiteraard een Vlaamse strip van oorsprong. Maar intussen ook behoorlijk vernederlandst. Er is zelfs een tijdje geweest dat er speciale albums gericht op de Nederlandse markt werden geproduceerd. En George en Jimmy, die ook op een gegeven moment met een oom en een nichtje en zo. Maar dat zijn altijd een beetje rare familiaire verhoudingen. Het is nooit vader, moeder en kinderen. En dat was bij de familie Doorzon en bij Jan Jans en de kinderen wel het geval. En bij Peter van Straten ook niet, hè? Want dan heb je een vader en een zoon. Je vraagt je af, waar is die moeder? Zijn er nog andere kinderen of zijn die er geweest?
Die zijn nooit in beeld gekomen.
Nou ja, dat is dus, daar hoor je nooit iets over. Dus ja, familiestrip. Het is ook heel Nederlands, geloof ik. Ik geloof niet dat je dat elders, tenminste buiten Nederland en Vlaanderen dan, nog heel veel meer ziet. Ik kan niet zo even Franse strips noemen, beroemde Franse strips noemen, die een gezinsleven belichten.
Oké, dus het is redelijk Nederlands eigenlijk.
Ja, voor de Nederlander moest de strip was sowieso niet zo heel erg populair, hè, in Nederland. Eigenlijk nooit zo geweest, altijd voor een relatief klein publiek. Ik zou bijna geneigd zijn te zeggen, Nederlanders zijn niet zo van plaatjes.
Okay.
Maar ik wil het foam natuurlijk niet.
Gaan we zo? Ja, want we hebben het vandaag over plaatjes.
Maar het gaat over plaatjes vandaag.
Het gaat over plaatjes. Maar is dat zo? Nederlanders houden niet van plaatjes, denk
Nou, Zuid-Nederlanders wel, hè. Onder de rivieren strips in Vlaanderen. Het razend populair. De uitgeverij De Spanenstad was dé grote katholieke uitgeverij. Die gaf onder de rivieren echt tientallen boeken en strips en bladen uit die het ontzettend goed deden. Boven de rivieren niet. Plaatjes.
Ja, dat is gek, ja.
Ja, beeldenstormers, hè? Calvinisten.
Ja,
sober.
Ik was laatst
geen schilderijen in de kerk.
Ik was laatst in Brussel. Daar zie je op elk huis zo'n beetje een strip getekend.
Ja, die stripmuren.
En er zijn ook behoorlijk wat musea. In ieder geval eentje waar ik geweest ben. Dus wordt veel meer op handen gedragen, volgens mij.
Ja, en dat probeer ik hier natuurlijk heel voorzichtig. En via omwegen probeer ik dat nou hier ook een beetje erin te krijgen. Dat Nederlanders het ook wat normaler gaan vinden. Maar ja, ik ben natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat.
Nou ja, oké. Maar er worden wel tentoonstellingen hier gemaakt waar 10.000 mensen zo op afkomen per tentoonstelling.
Ja, Peter Straten zelfs nog veel meer.
Oké, dus, nou, kijk eens aan. Ja. Nou, we gaan het dus ook vandaag hebben over Jan Jans en de Kinderen.
Zeker.
Van Jan Kruis. Want jullie hebben die strips ook in het archief gekregen.
Ja, we hebben een aantal jaren geleden zijn we die onderhandelingen gestart. Na het overlijden van Jan Kruis in 2017 is er een stichting Jan Kruis Collectie opgericht. Daar zit zijn jongste dochter zit daarin, Andrea Kruis, voorzitter. Er was een penningmeester aangetrokken die veel met Jan te maken had. En ze zochten naar een secretaris. En omdat ik goed bevriend was met Jan Kruis al sinds 2003... hebben ze op een gegeven moment gezegd van ja, jij hebt ook museumkennis en zo, is dat niks voor jou? Toen ben ik dus secretaris van het bestuur geworden. En toen Jan overleden was en die collectie moest worden ondergebracht, zijn we gaan zoeken in Drenthe en directe omgeving en in Groningen bijvoorbeeld ook, naar een plek daar waar ze die collectie zouden kunnen bewaren. Er is ook een Jan Kruis museum geopend, hè, in Orvelte in Drenthe. Want ze wilden dus heel graag dat die tentoonstelling permanent gevoed kon worden met tekeningen. Dus eigenlijk moesten die tekeningen daar in de buurt blijven. Maar dat lukte niet. Er was niet één instelling daar die het aandurfde, aankon om zo'n grote collectie. En zeker om de logistieke operatie van steeds tentoonstellingen wisselen en zo in dat museum, om dat voor elkaar te krijgen. Dat we daar dus bot vingen. En toen heeft op een gegeven moment hebben de andere bestuursleden tegen mij gezegd, waarom kan het eigenlijk niet bij jou in het Allard Pierson? En toen heb ik gezegd, naar waarheid gezegd, omdat Jan dat niet wilde. Want Jan wilde graag dat het in Drenthe bleef.
Ja, want even voor de duidelijkheid, hij heeft daar altijd gewoond.
Hij heeft daar niet altijd gewoond, maar hij is daar halverwege jaren 70, geloof ik, gaan wonen.
Ja.
Hij is uit Rotterdam afkomstig.
Oké. Okay.
En is dus naar het Drentse platteland verhuisd en heeft daar zijn stekkie gevonden. En wilde dus ook dat die collectie daar bleef. Nou, dat is dus allemaal niet gelukt. En toen ik dan dat dus zei van ja, maar Jan wou het niet. Toen zegt Andrea, ja, maar Jan heeft niet meer zoveel te willen. En dat moest ik wel beamen. En toen heb ik het hier voorgesteld, ook in het kader van ons verzamelbeleid. Jongens, weer een mooie familiestrip erbij. Iedereen kent het. Van de albums van Jan Jans en de Kinderen werden er per album 300.000 verkocht in Nederland.
Zo, wauw.
Dus dat zijn echt enorme oplages, dat is ongekend. Dat haalt Suske Wiske tegenwoordig niet eens meer. Dus nou goed, ik heb dat hier voorgesteld en het was eigenlijk geen enkel probleem. Ja. Men was meteen om. Dan ontstaat er een situatie van dat je gaat onderhandelen. Hoe dan, wanneer dan, hoe pakken we dingen aan, hoe ligt het er daarbij. Dus ik heb ervoor gepleit om zoveel mogelijk voorwerk al in Drenthe te doen. Dus bij Jan thuis. En dat is ook gebeurd, zodat het, ik zal maar zeggen, al min of meer uitgezocht en
gecategoriseerd.
Ja, precies, en in categorieën ingedeeld naar hier is gekomen. Okay. Zodat we het eigenlijk alleen maar in de kast hoefden te zetten.
Ja. Ja, Jan Jans en de Kinderen, misschien zijn er, nou, er wordt veel verkocht. Misschien zijn er mensen die het niet helemaal goed kennen.
Zeker denk, een jonger publiek zal het minder goed kennen. Ik zeg al, het is in 1970 is die strip begonnen. En je wordt nog steeds doodgegooid met ontzettend veel reclamemateriaal, foldertjes, boekjes, speciale edities van Jan Jans en de Kinderen. Die bij de dierenarts liggen, bijvoorbeeld, hebben edities van. Of die bij een of andere supermarkt tijdelijk worden verkocht met reclame erin en zo. Jan Jans en de Kinderen is zoals ik al zei, een braaf gezinnetje. Jan met zijn vrouw Jans en hun dochters Katootje en Carlijn. En die overigens inderdaad gebaseerd zijn op Jans eigen gezin. En die dagelijkse beslommeringen, het naar school gaan, vriendjes. Jans die wil gaan werken, Jans die op latere leeftijd opnieuw moeder wordt. Hè, een nakomertje, een vriendin die een bewust ongehuwde moeder is. Een hele geëmancipeerde oma die op een gegeven moment opkomt dagen. Opa die juist helemaal niet zo verschrikkelijk geëmancipeerd. Nou ja, kortom, zeer herkenbare figuren die met een knipoog kijken naar waar we in Nederland allemaal mee bezig zijn en waar we tegenaan lopen.
Ja, in de loop der tijd, dus alle gebeurtenissen hè, uit de jaren, dat kan je daar ook wel, nou, alle gebeurtenissen, in ieder geval de veranderingen die plaatsvinden.
Zeker, ja, je kunt heel erg veel dingen terugzien. Modeverschijnselen en zo, maatschappelijke ontwikkelingen, zie je allemaal terug in die strip. Soms moet je daar even doorheen prikken, zeg maar het zit er allemaal in. En dus die strip geeft nu al een halve eeuw lang, zeg maar. Laat ons kijken naar onszelf en erom lachen.
Ja, want even kijken, want ik kan mezelf, ik heb het ook wel gelezen natuurlijk, maar moet even graven in mijn herinneringen. Maar,
hoi Piepeloy.
Hoi Piepeloy. Nou, het ergste was, ik ben dus Jeroen de Vries. Ja. Dus
Jeroen poep
aan,
je schoen.
Aan mijn schoen, dat
hoppa.
Kon ja. Ik wel. De mensen die dat
ja, zijn... op een gegeven moment is dat niet meer leuk, hè? Nee, dat snap ik.
Maar... Ja. Er zat ook een kater in. Die was wel belangrijk volgens mij.
Ja, die rode kater die is van Lieverlee eigenlijk bijna de hoofdrolspeler geworden. Omdat hij zat natuurlijk met een probleem. Het was een gecastreerde kater. En dat gaf regelmatig aanleiding tot filosofische overpeinzingen. S'nachts op de bank in de woonkamer. En op een gegeven moment is dat ook wel bijna een soort van uitwijkmogelijkheid. Als Jan niet zo geïnspireerd was. Of als hij het niet meer zo. Of had al een tijd lang, ik zal maar zeggen, grappen over hetzelfde onderwerp gemaakt. Dat hij dan even uitweek naar de rode kater. En even weer een hele andere invalshoek koos. Om zo'n kat naar mensen te laten kijken. Wat natuurlijk een heel ander resultaat oplevert dan dat je mensen onderling naar elkaar laat kijken.
Ja, want. We hebben het met Gerrit de Jager er ook over gehad. Waar haalde hij zijn inspiratie vandaan?
Ja, hij keek om zich heen. Ja. Hij keek ontzettend goed om zich heen. En ik heb ook wel van zowel Andrea als Leontien, de andere dochter, gehoord. Dat het bij het gênante af, zeg maar, dat er af en toe dingen, dat ze iets met een vriendje of zo hadden. En dat dan vervolgens de week erop in de libellen stond. Dat vonden ze natuurlijk verschrikkelijk. Dat papa daar misbruik van had gemaakt van die situatie. Oh, maar dus... ja, dan toch op een dusdanige manier dat eigenlijk niemand dat door had, behalve zij zelf uiteraard.
Ja, ja, ja.
Hij maakte gebruik van alles wat hij zag en wat er om hem heen gebeurde. En hij zat ook in allerlei clubjes. Hij kwam regelmatig ging naar libellendagen en dat soort dingen. Hij was een hele populaire, hele benaderbare man ook, Jan. En dat maakte ook dat hij overal meteen welkom was. Maar dus ook tegelijkertijd daardoor heel makkelijk toegang had tot het leven om hem heen.
Oké, want Gerrit die las en leest dus elke dag de krant. Ja. Alle kranten volgens mij. Deed hij dat ook?
Ja, dat weet ik dan weer van Jan niet.
Okay.
Maar dat moet haast wel. Die moet ook kranten hebben gelezen om... hoe weet je anders? Als je op het Drentse platteland zit... Ik ben vaak geweest bij hem in de boerderij in Mantingen. Daar gebeurt niet zo heel erg veel, kan ik je zeggen. Dus daar zit een heleboel heide en natuur omheen. Dus hij moest denk ik wel via radio, tv en de krant... op de hoogte blijven van wat er zich voordeed, ja.
Ja.
Ja. Nou. Maar dat weet ik dus niet. Dat had ik hem eigenlijk moeten... Maar dat kan zijn dochter nog wel. Die weet dat nog wel.
Komt er denk je nog een tentoonstelling over? Denk je?
Nou, daar zitten we natuurlijk wel serieus over na te denken. Omdat Peter van Straat enorm succes was en Gerrit de Jager een groot succes was. Dat we met Jan Jans en de kinderen, met Jan Kruijs ook wel een tentoonstelling willen maken. Maar daar speelt een belangrijk iets. En dat is dat Jan heeft op een gegeven moment zijn kopijrecht verkocht van de strip aan de uitgeverij. Aan de uitgeverij van de Libellen, moet ik zeggen. En die hebben dus nog steeds de rechten. Dat betekent heel concreet dat als je toestemming wil hebben om een tentoonstelling te maken of wat dan ook, dan moet je hun medewerking hebben. En dus als wij een tentoonstelling willen maken, dan zullen wij met de eigenaar van het recht moeten gaan praten.
Ja, oké.
En dat lijkt me verder niet zo'n verschrikkelijk probleem, hoor. Ik bedoel,
nee, want die zijn er ook misschien wel bij gebaat.
Dat lijkt me ook. En ik denk ook dat je het altijd bij dit soort dingen moet doen in samenwerking met. Hè? Dus dat je er een co-productie van maakt. En dat je ervoor zorgt dat zij er ook de nodige spin-off van hebben. Dus dat lijkt me alleen maar leuk om zo'n samenwerking aan te gaan.
Oké, maar goed, dat staat nog niet in de planning.
Dat staat nog niet echt in de planning. We zitten sowieso een beetje te rommelen op dit moment met hoe we het hier met tentoonstellingen gaan doen. Want vroeger hadden we 2-3 grote tentoonstellingen per jaar. En dan hadden we beneden nog bij Amsterdam Creatieve Stad een hoop dingen die we wilden laten zien. Dat legt een enorm beslag op de tijd van het personeel. En ondertussen moeten collecties natuurlijk ook gewoon nog gerestaureerd, geconserveerd en gedigitaliseerd voor een deel. En geïnventariseerd worden. En daar komen we eigenlijk niet zo aan toe. Dus we moeten even kijken hoe we die accenten gaan verleggen. Of we toch iets meer gaan ontsluiten de komende jaren. Iets minder tentoonstellingen. En dat zou betekenen dat de tentoonstelling van Jan Kruijs zijn collectie ook een beetje opschuift in de tijd.
Ja.
Maar het is nooit te laat, hè, om een leuke tentoonstelling te maken, denk ik.
Nee. Dat klopt, ja. Maar je zei net al, die archieven, sommige in Drenthe durft ze het niet aan. Hè. Het is nogal wat om die archieven te bewaren. Ja. Wat komt er dan allemaal bij kijken, denk je?
Nou, kijk, bij Jan Jans en de kinderen bijvoorbeeld, dat zijn 1200 nog wat pagina's. Mm-hmm. Toen werd besloten om dat hier naartoe te brengen. Toen is er eens gewoon gekeken. Zijn die originele gewoon eens uit de kast gehaald. En er is gewoon eens naar gekeken van hoe ziet dat eruit. Nou, in de tijd dat Jan dat maakte, was er veel knip- en plakwerk. Hè? Maar hij maakte een tekening. Dan was er net even iets minder goed gelukt. Dus wat hij dan deed, dan knipte hij het mislukte stukje knipte hij uit. En dan maakte hij er iets anders van. En dat plakte hij er dan met velpon achter of met plakband. Nou, die lijm die werd gebruikt, het plakband werd gebruikt. Dat vreet door het papier heen in de loop van de jaren. Of als het van slecht materiaal is, dan gaat het verolieën. Dan wordt het heel kleverig, dan plakt alles aan elkaar. Kortom, er is materiaalschade. En wat ook gebeurde was, eerst wordt een strippagina helemaal gemaakt en dan worden de tekstblokjes erin gezet. Ja, je maakt ballonnetjes, dan maak je de tekstjes en die tekstjes die plak je in die ballonnetjes. Nou, als je dat met verkeerde lijm doet, vallen die tekstjes eruit. Als je dat met 1200 afleveringen hebt, dat er heel veel tekst uitvalt, ja, dan heb je wel een enorm probleem. Want dan moet je dus al die tekstjes in de goede ballonnetjes weer terug gaan plakken. Nou ja, dat soort dingen, dat heeft enorm veel tijd en dus ook geld gekost om dat op te knappen. Daar is een restauratrice overigens nog steeds niet helemaal mee klaar. Met al die 1200 zoveel stroken of pagina's. Ja, dat is een hoop werk en dat moet wel klaar zijn. Want als je het gaat tentoonstellen en het wordt ingelijst aan de muur gehangen, dan wil je niet dat die tekstjes eraf regenen natuurlijk.
Nee, maar je wil het ook voor de eeuwigheid, zullen we maar zeggen, bewaren.
Zeker, ja. Dus dat moet je met beleid en met goed materiaal doen. En dat gebeurt dus nu ook. Hè. Die restauratrice weet natuurlijk precies wat je moet doen en hoe je dat, en met welk spul je dat moet doen. Dus dat doe je één keer en dan heel zorgvuldig. Daar gaat een ontzettend hoop tijd in zitten.
En digitaliseren, doen jullie dat ook?
Nou, dat is dan daarna een optie. Ik weet dat, zeker bij nieuwere strips, is tegenwoordig alles al per definitie gedigitaliseerd. Maar bij Jan Jans en de Kinderen is dat niet het geval. Dus dat zou ook inderdaad een optie zijn.
Oké, maar dat is nog niet gedaan.
Nou, laat ik zo zeggen. Ik denk wel dat we dat gaan doen. Want het is ook overeengekomen in het schenkingscontract.
Okay.
Maar wanneer ga je dat dan doen? Want dat kost ook weer een hoop tijd en een hoop geld. En als je dat uitbesteedt, want dat kunnen we zelf niet doen, dan is het dus een tijd niet beschikbaar voor onderzoek, voor tentoonstellingen en noem maar op. Dus dat zijn allemaal dingen die je goed moet overdenken van tevoren. En even moet uitrekenen van hoe lang gaan we dit waar naartoe doen.
Ja. Hey, jullie hebben nog andere tekenaars in de collectie.
Ja, ja, zeker.
Welke?
Nou, we hebben bijvoorbeeld een van onze eerste grote collecties die we verworven hebben was Alfred Mazure, Dick Bos strip. Dat is echt voor opa verteld. Want Dick Bos strips die begonnen in 1940 te lopen en zijn begin jaren 70 gestopt. Dat was dus een Nederlandse detective, hè, Dick Bos. Die boekjes die hebben het zo ontzettend goed gedaan. Daar werden er tienduizenden, honderdduizenden van verkocht. En wij hebben dus van vrijwel alle verhalen, alle 72 verhalen die er zijn verschenen, hebben wij de originele tekeningen liggen. Maar we hebben ook van Henk Sprenger, de tekenaar van Piloot Storm en Kik Wilstra. Dat zal zeker een heleboel mensen nog wel wat zeggen. Tenminste, mensen van boven de 60, zou ik maar zeggen. dat waren in de jaren 50 en 60 razend populaire strips. Die ook heel veel mensen kennen. En nou ja, goed, daar hebben we ook alle originele tekeningen van. Ja. Althans van Piloot Storm, niet van Kik Wilstra.
Oké, ja. Nou. Kik Wilstra was gewoon een verbastering van drie namen, heb ik begrepen.
Ja, dat was Kik. Help me even. ik weet het ook niet meer zo, maar dat is natuurlijk ook van ver voor mijn tijd.
Kik Smit, Vaas Wilkes en Abel Enstra.
Zie je nou? Dat zou ik natuurlijk zo paraat moeten hebben. Maar ja, ik ben dan ook geen voetbalconservator, maar stripconservator.
Nee. Ja. Hebben jullie nog meer in het archief?
Ja. We hebben ook van een van de allereerste beroepsmatige striptekenaars, Henk Bakker. Die in de Rotterdamse Nieuwsblad zeg maar strips maakte in de jaren 20 van de 20e eeuw. Dus 1920, 1930. In die periode heeft hij strips gemaakt. En daar hebben we ook van 80 verhalen de originele tekeningen in huis. We hebben van professor Palmboom hebben we alle tekeningen in huis. Nou ja, heel veel los materiaal, ook wat kleinere tekeningen. We hebben ook een vrijwel compleet stripverhaal van Hans Kressen in huis. Dat is eigenlijk wel, dat is heel weinig, maar het is wel een pareltje. Dat is wel heel bijzonder. Het zijn prachtige, prachtige tekeningen. Maar het is allemaal oud spul, hè? Het is,
nee, dat is
tegenwoordig maken tekenaars tekenen heel veel digitaal.
Ja.
Dus ik denk ook, ik zit ook te kijken natuurlijk een beetje vooruit te kijken van waar gaan we met onze stripcollectie naartoe?
Ja.
Moeten we niet ook digitaal gaan verzamelen? Dat is overigens Allard Pierson breed, een soort van vraag van we hebben allerlei collecties, maar hoe gaan we de digitale collecties die daar nu op aan gaan sluiten, hoe gaan we die verzamelen?
Ja,
dat is een grote zorg.
Dat is een zorg.
Ja, een zorg, want digitalisering is nu natuurlijk al 20, 25 jaar de gewoonste zaak van de wereld.
Ja.
En we hebben er steeds naar zitten kijken van goh, wat interessant en spannend allemaal, maar we hebben er nooit, ik zal maar zeggen, actief bij bedacht van oh ja, dat moeten we ook verzamelen. Want dan denk je van ja, dat wordt vastgelegd. Dat zit op floppies en op cd's en weet ik veel. Maar ja, floppies, wie kan ze nog lezen?
Nee,
dus ik bedoel, dat is een groot probleem.
Ja.
En nou ja,
Oké, dus daar zijn jullie ook mee bezig. Van hoe kan je de huidige... Ja, de strips uit de huidige tijd. En andere dingen. Hè. We hebben hier open kaarten. Geldt hetzelfde natuurlijk.
Ja, nou ja, ook over gehad. Digitale kaarten en zo. Ja, daar heb je het ongetwijfeld met Reiner over gehad.
Ja.
Dat is ook zo'n ding. Dus het is... voor een bibliotheek we moeten anders gaan denken. We denken natuurlijk altijd in papier. In originele tekeningen en zo. In boeken en kaarten. Maar ja, het gaat echt veranderen. Het is al veranderd. En wij moeten er achteraan veranderen, zal ik maar zeggen.
Oké. Nou, hartstikke bedankt. En succes met die verandering, zullen we zeggen.
Ja, dankjewel.
En ik hoop ook dat
ik hou me hard vast.
Dat komt wel goed.
Komt goed.
Nou, dankjewel voor dit interview.
Graag gedaan.
Aan tafel zitten dus ook Klaartje van Dijk en Ahmed Polat. We gaan het hebben over de fototentoonstelling in Foam van de Turkse fotograaf Ara Güler. En we switchen nu even van plaats, dus dan kunnen we hier beginnen. Nou, welkom Klaartje en Ahmed.
Dank.
Misschien kan je even vertellen, ik begin met jou Klaartje, wat je doet.
Ik ben hoofdtentoonstellingen en curator bij Foam Fotografie Museum in Amsterdam. En dat doe ik met heel veel plezier.
Oké. Leuk. En jij, Ahmed?
Ik ben fotograaf en filmmaker en heb een studio in Amsterdam-Noord. En daarnaast ben ik dus co-curator van de tentoonstelling in het Foam, samen met Klaartje.
Ja, wat leuk. Het is een vrij grote tentoonstelling. Heel mooi, ik heb hem gezien. Ik was ook bij de opening, dus dat was ook leuk.
Leuk.
Alleen een beetje vol.
Ja, nogal.
Maar misschien kan ik aan jou vragen. Wie was Ara Güler?
Er zijn meerdere antwoorden op. Maar laten we beginnen met hem als fotograaf. In eerste instantie is hij de bekendste fotograaf van zijn tijd uit Turkije. En hij heeft in zijn leven de veranderende republiek, maar ook de veranderende stad Istanbul, gedocumenteerd. En daarmee internationale bekendheid vergaard. En is echt in de in-crowd, zeg maar, de fotografen onderling, wisten hem ook altijd te vinden. Dus internationale fotografen die naar Istanbul kwamen ook echt bij hem langs, vriendschappelijk of als een soort bedevaart, om even bij Ara langs te gaan. En Ara Güler is daarnaast voor mij persoonlijk ook een heel groot voorbeeld of de eerste toegang tot het begrijpen van wat er nou eigenlijk allemaal in Turkije gebeurde de afgelopen jaren. Dus ik ben zelf fotograaf, hier opgevoed met de klassiekers zoals Ed van der Elske, die we allemaal kennen. Maar ik zocht naar andere stemmen, andere perspectieven en vond in hem een toegang tot een nieuwe wereld.
Nou, fantastisch. Want hij leefde van 1928 tot 2018.
Klopt.
Dus het was ook vooral de periode 40, 50 jaren, 60 jaren dat hij heeft gefotografeerd. Klopt dat?
Nou, nee, hij heeft ook wel later...
Maar dat ook toen fotografeerde die ook al.
Precies, zeker. Ja, zeker. En ik ken hem eigenlijk pas vanaf 2003, 2004 ongeveer. Of wist ik van zijn bestaan af. Dus voor die tijd was het voor mij ook onbekend. Maar toen ik zijn werk ontdekte, dacht ik van, waarom weet ik niks van deze fotograaf af? Hij had zoveel al gedaan en zijn oeuvre was al zo rijk. Pas veel later kom je erachter hoe rijk en hoe diep zijn werk is. En dat hebben we samen met Klaartje mogen ontdekken en ontrafelen de afgelopen jaren.
Heb je hem zelf ook ontmoet?
Ja, meerdere malen. Okay. Het was een interessante man om te ontmoeten. Ik vertel wel eens over de eerste ontmoeting die ik ooit met hem gehad had. Ik was op zoek om te kijken of ik mijn werk kon laten zien. Als jonge fotograaf wil je natuurlijk altijd je portfolio laten zien aan iemand. En ik had mooie printjes meegenomen naar Istanbul en aan iemand gevraagd van, heb je zijn nummer? En die had zijn nummer. En ik had hem gelijk gebeld. En kreeg een snerpende stem van zoiets van, wat moet je? Maar ook zo van, wanneer kom je? Wanneer ben je er? Nou ja, kom maar morgen langs. Dus ik ben echt de dag daarna met mijn werk best zenuwachtig naar hem toegegaan. En dan kom je dus midden op de Istiklo. Dat is de, nou ja, de grote winkelstraat in de stad.
In Istanbul.
In Istanbul. En daar midden op die straat staat een klein zijstraatje, het tussenstraatje. Arra betekent ook de tussenin. Hè? Dus okay. Het is een symbolische naam ook. En daar heb je het café met zijn naam. En dan kom je in zijn woning en dan ga je draaitrappen omhoog. En dan zie je de ene bekende internationale artiest van Dalí tot Picasso. En je denkt bij jezelf van, oké, dit is...
Want die heeft hij ook gefotografeerd.
Die heeft hij allemaal geportretteerd. Dus het is, hij was toen al heel bewust van het theater wat hij aan het creëren was. Je ging echt, wat ik al zei, op bedevaart bij hem. En dan kwam je boven in zijn studioruimtes. En dan links en rechts zag je alleen maar dozen vol met negatief. En ik wist gewoon van, oké, als beginnend fotograaf is dat best indrukwekkend. En dan drie ruimtes verder, dan kwam je bij zijn bureau. En aangekomen wou hij gelijk mijn werk zien. En binnen 5 minuten had hij alles doorgelopen. En zei hij van, nou, dit is geen kunst, zei hij. Maar ja, hij zei van, hij was gelijk kritisch. Maar je moet gewoon meer werken met licht en schaduw. Misschien vandaar ook de inspiratie van deze naam. En ook contrasten. Nou, ik was natuurlijk helemaal niet met hem eens. En als eigenwijze Hollander ging ik er gewoon recht tegenin. Maar vooral vanuit het werk. Dus ik ben gewoon heel veel werk gaan maken. En misschien heeft het ook wel een push gegeven in mijn carrière.
Hij heeft jou geïnspireerd.
Zeker te weten.
Ja. Klaartje, waarom deze tentoonstelling?
Nou, dat is een...
Vanuit Foam dan?
Ja, precies. Ja. Nou, het is onderdeel van een groter project. Maar specifiek Aragulair... nou, laat ik zeggen heel even. Het grotere project heet Kismet. En daar kijken we eigenlijk naar de visuele beeldcultuur van Turkije. En enerzijds is Aragulair daar de historische component van. En anderzijds laten we hedendaagse beeldmakers, tonen we hun werk... om dus die hedendaagse component te laten zien... En Aragulair, nou, hij was bijna vanzelfsprekend de gekozen fotograaf om een historisch beeld te laten zien of zijn werk te laten zien. Omdat hij, nou, hij was in dus 1928 geboren. Toen bestond de Turkse Republiek net 5 jaar. En hij heeft eigenlijk dus in al die tijd dat het land door zoveel verschillende ontwikkelingen ging, was hij daar om dat ook echt allemaal vast te leggen. Dus deze tentoonstelling is ook een beetje tweeledig. Aan de ene kant, dus binnen Kismet geeft het dit overzicht van die ontwikkelingen die zich in Turkije hebben voorgedaan. En anderzijds is hij gewoon een hele belangrijke fotograaf. Die eigenlijk vrij weinig bekendheid heeft binnen de wereld van de fotografie, om het maar zo te zeggen. En wij vinden het als Foam belangrijk om zogenaamde ongeziene verhalen, ik noem het graag onbekende iconen, want hij is zeker net zo sterk als zijn tijdgenoten, maar onbekend eigenlijk. En dit was een fantastische mogelijkheid. In samenwerking dus, of niet dus, maar in samenwerking met het archief van Aragulair in Istanbul. Om zijn werk zo grootschalig te kunnen laten zien.
Ja, want even kijken, dat archief is in samenwerking. Dat is ook een museum daar volgens mij? Ja. Oké, en zij doen alleen maar Aragulair.
Ja, zij zijn in 2017 opgezet. Toen leefde Aragulair nog. En zij zijn toen ook begonnen met het digitaliseren van zijn gigantische archief. Ja, dat is natuurlijk altijd met een archief wat we net ook van Jos hoorden. Hoeveel is het eigenlijk? Inventariseren. Maar een schatting van tussen de 600 en 800.000 foto's. Ja. Dus, maar dus nu, na al die jaren, gedigitaliseerd. En voor ons was het heel spannend om een samenwerking met hen aan te gaan om ook onbekend werk van Aragulair te laten zien. En dat hebben we ook kunnen doen met deze tentoonstelling. Dus aan één kant laten we hem zien zijn bekende werk. Dat noemen we zijn iconische werk. Dat promote hij zelf eigenlijk ook. Hij werkte heel esthetisch, het liefst zwart-wit. Veel contrasten, veel met light en shadow, licht en schaduw.
Vandaar de naam.
Vandaar de titel inderdaad van de tentoonstelling. Wij kwamen er dus achter van, hij had echt nog zo ontzettend veel meer wat ik niet kende en wat Ahmed ook niet kende. Dus dat was heel spannend ook om deze samenwerking dus met het archief zelf aan te gaan.
Jullie zijn erheen gegaan, hebben foto's gekeken, want hoe kom je dan op de selectie?
Ja. Dat is een proces.
Ja.
Inderdaad. Dus we hebben het eerste contact was in 2021.
Ja, met
het archief.
Ja, ja, ik kende ze natuurlijk
ja,
al.
Ja, jij kende ze al. Ja,
dus voor mij waren ze bekend terrein. Alleen om even terug te komen op die op de Ara zelf. Die heeft natuurlijk een enorme stempel gedrukt op dat archief, wat hij daarmee wou doen. En wat ik altijd interessant vond als anekdote was dat hij, wat jij ook net zei, van hij had letterlijk een doos. Als ze dan bij hem langskwamen, dan wilden ze werk van hem tonen. En dan zegt hij, pak die doos maar. En dan wees hij ook letterlijk naar een doos waar dan, en dat werk werd ook altijd maar vertoond. En wat je ook ziet bij het archief, en toen wij het onderzoek ook gingen doen, wij wilden verder graven. En toen zeiden ze van, ja, maar we hebben dit en we hebben dat. En ze wezen eigenlijk bijna in principe al richting de
doos.
De doos, maar dan wat mooier tentoongesteld en beter gedigitaliseerd. En wij zeiden van, nee, maar we willen ook gewoon onbekend werk en dingen lezen. Dus we hebben ze echt wel gedwongen om zelf ook verder te gaan. Om zelf ook te durven kijken naar wat misschien niet in eerste instantie die iconische fotografie bevestigde van wat hij maakte, maar veel meer de intiemere laag, de wereld van binnen Ara, rond in zijn vriendenkring en ook wel een stukje van zijn geschiedenis, waar die vandaan kwam en hoe die überhaupt in de kunst terecht is gekomen. En dat hebben we, nou, dat is ons wel gelukt om dat te achterhalen, denken we.
Ja, want hoe is de tentoonstelling ingedeeld? Jullie hebben een paar hoofdonderwerpen. Hè? De iconische, de historische, ambassadeur en het persoonlijke. Daar zijn jullie op die manier toegekomen?
Ja, weet je wat zo mooi is? Ara is echt een personage. Als je hem ontmoette, dan slim, intelligent, sprak meerdere talen, had heel veel humor. Maar het was natuurlijk ook een man met geschiedenis. En je komt niet zo snel achter de persoon. Waar we in het begin zeiden van, misschien moeten we, zoals ik dan zei, een soort van ui die je afpelt van laag tot laag. Je begint met datgene wat we allemaal van hem weten. Of tenminste wat voor de meeste mensen gelijk interessant is. En daarna gaan we dieper met hem die reis af naar zijn eigen persoonlijke wereld. En dat afpellen, dat is ook eigenlijk het symbool geworden voor de tentoonstelling en voor het boek. Om op die manier dichter bij die persoonlijke anekdotes. En uiteindelijk ook bij een heel mooi, misschien wel een van zijn mooiste verhalen, rondom zijn eigen vader te komen. En dat zie je ook. Mensen die de tentoonstelling afgaan en helemaal tot het einde, die zijn ook wel blij verrast met wat ze allemaal tegenkomen.
En het verhaal van zijn eigen vader, kan je daar iets meer over vertellen? Kunnen jullie daar?
Ja, nee, zeker. Iedereen vraagt ook aan ons gelijk van rondom Ara. He, Ara is een kind van de Republiek, maar hij is ook van Armeense afkomst.
Okay,
dat die afkomst was zeker aanwezig, maar niet. Hij had het er niet zo vaak over. En zelfs als ze het erover hadden, en dat merkten wij ook, dan was dat een gevoelig onderwerp. En er is één interview wat ik altijd heb herinnerd, is dat hij door een Europese journalist werd gevraagd over zijn Armeense afkomst. En hij zei van, kap er nou mee, ik wil niet in dit hoekje geduwd worden. Ik ben gewoon een kind van de Republiek. Maar ja, zijn achtergrond is wel degelijk gevormd door die achtergrond. En dat zie je, want hij heeft in de jonge jaren theaterlessen gehad, gestudeerd. Hij schreef theaterstukken. Hij was iemand die echt hield van de literatuur. En dat zie je door zijn werk heen. Hij heeft poëzie geschreven. Hij had ook toegang tot de kunsten. En zijn ouders hadden boven hun zaak hadden ze een doka staan. Weet je wel? Dat had ook niet iedereen. Hij had toegang tot het maken van foto's en printen in een donkere kamer. Dat zijn allemaal dingen die voor niet standaard zijn. En mensen met een achtergrond vanuit de Armeense of Joodse of Grieks-orthodoxe cultuur hadden toch vaak iets met kunst en cultuur te maken. Dus dat zie je ook door zijn werk heen. En die zoveel gereisd heeft, maar pas veel later echt een reis met zijn vader ging maken. Ik weet niet in welk jaar dat was. Weet jij dat nog, Klaartje? Hij was wat ouder, hè? Dat hij toen...
Ja, de jaren 60. Ja, eind jaren 60.
Dus het is niet dat hij daar in het begin al mee bezig was, maar pas later heeft hij, wat hij ook zelf zei, eigenlijk de mooiste reis van zijn leven was de reis die hij met zijn vader naar het dorp van waar zijn vader vandaan kwam.
Oké, ja. Dus het reis terug in zijn eigen geschiedenis.
Ja, ja, okay. Sowieso, als ik daarop mag aanvullen. Ja. Dat in een hoekje drukken, ging die daar tegen in. We hebben natuurlijk, zoals jij net zei inderdaad, het vierde onderdeel van de tentoonstelling is het persoonlijke. En dat was eigenlijk ook best spannend om... in het persoonlijke zal ik even vertellen. Daar wordt ook, laten we ook experimenteel werk van Araculair zien. Dus nadrukkelijk niet documentair, maar veel meer abstract. Bladeren, fotograferen, waarbij de fotograaf dan veel meer op een soort van artistiek niveau naar de materiaal van het kijkt. Dus het gaat veel meer over inderdaad vormen en compositie en niet noodzakelijk over het portret bijvoorbeeld of de stad die hij laat zien. En wij vonden dat heel spannend. Ook iets wat wij van hem eigenlijk niet kenden. Dat veel eigenlijk formelere werk. En nou hoorden
we... Dat was het persoonlijke.
Dat was het persoonlijke. Dat is inderdaad onderdeel van het persoonlijke werk. En in de jaren 60 en 70 heeft hij ook groot kleurenwerk gemaakt. Waarbij hij eigenlijk soort van zijn camera liet bewegen. Of in ieder geval hele mooie abstracte foto's heeft gemaakt. En dan gaat het verhaal, en dit is allemaal in gesprek met het archief, dus het zijn allemaal hele interessante anekdotes, dat hij dus in die tijd dat werk maakte, wat natuurlijk totaal anders was dan het documentaire werk waar hij bekend om was. En een van zijn vrienden, een Turkse kunstenaar, die vond dat fantastisch. En die raakte daar heel erg door geïnspireerd. En die voelde van Araculair, de fotojournalist, gaat een heel nieuw pad in. En die dusdanig was hij geïnspireerd dat hij er ook een stuk over schreef in een krant. Nou, daar was Araculair niet van gediend. Okay. Want ook hier weer werd hij in een hoekje geduwd van fotojournalist. En ineens is hij kunstenaar. Dus dat positioneren, daar was hij niet van gediend.
Nee, dat wilde hij helemaal niet. Het kunstenaarschap was ook iets, en dat weet ik zelf ook kind van een Turkse vader. Ik zei tegen mijn vader, ik ga niet naar de kunstacademie, ik ga journalistiek studeren. Want journalistiek, dat had aanzien. Hè, dat had een soort intellectuele of een academische kadrering die geaccepteerd werd en zelfs gevierd werd. Maar kunstenaar, wat moet je daarmee? En zeker in die tijd. Dus het zal wel meer laag hebben, maar hij was er zodanig niet van gediend dat ze in die vriendschap had gestopt en dus ook niks meer mee te maken had. En misschien daarom ook wel. Ja. Hij noemde zichzelf ook nooit kunstenaar. Het was een journalist of een historicus.
Ja. Of wel een historicus. Ja. Oké, want ik heb ook een aantal mooie foto's gezien. Bijvoorbeeld van de Mount Ararat, waar hij op zoek was naar het schip van Noah, volgens mij. Daar heeft hij ook foto's over gekregen. Vond ik heel interessant.
Ja, dat is ook inderdaad... een van de onderdelen is het historische. Is Araculair eigenlijk als historicus. Dat was eigenlijk... het geschiedschrijven, het vertellen van, documenteren van verhalen was voor hem echt essentieel voor zijn werk. Dus het was ook een heel belangrijk onderdeel van de tentoonstelling. En hij documenteerde natuurlijk de stad, zijn land, de wereld eigenlijk als geheel. Maar dat historisch, dat documentaire van het archeologische werk in Turkije, waar jij naar verwijst, dat heeft hij inderdaad ook heel nadrukkelijk gedaan. Want voor hem was dat ook het vastleggen eigenlijk van de geschiedenis van het land. Namelijk ook de overblijfselen van het Ottomaanse Rijk. Nou heeft hij dat heel veel, hij heeft heel veel verschillende plekken zogezegd gefotografeerd. Maar inderdaad, de Ark van Noah is een hele interessante. Hij heeft drie keer is hij op expeditie gegaan. Daar heeft hij ook internationaal, heeft hij daar bijvoorbeeld Life Magazine heeft hij daar mee gehaald. Amerikaanse missionarissen die met hem meegingen om te kijken waar dan de Ark van Noach zou liggen. En op een gegeven moment in de jaren 60 heeft hij inderdaad een plek gevonden, ook door luchtfotografie, waarbij het lijkt dat je inderdaad de vorm van een boot ziet in die gigantische dat gebergte. En dat, tijdelijk werd inderdaad gezegd van, dat zou mogelijk de Ark van Noach kunnen zijn.
Het is ook het mooie hieraan is dat er ook een soort van mythologische sfeer ontstaat van, is het nou een geschiedenis, geschiedschrijving, of creëren we nu een mythe? En dat is ook wat ik interessant vind aan die hele geschiedschrijving, zeker van de Republiek. En dat heb ik zelf ook meegemaakt met mijn vader. Dan gingen we soms muntjes zoeken op plekken waar misschien wel een graf had gelegen of iemand was geweest. En dat is ook, denk ik, vooral omdat toen de Republiek ontstond, hebben ze gekozen om de Latijnse taal aan te gaan houden. Dus ze zijn het schrift gaan veranderen. Ze zijn dus eigenlijk die hele geschiedenis van het Ottomaanse Rijk en alles daarvoor hebben ze stopgezet. Zijn ze mee gestopt, letterlijk. En al die voorwerpen en de dingen die we tegenkwamen, die werden ook niet meer onderwezen. Want Kemal Atatürk die had zich gericht op Europa. En dat was de nieuwe visie voor de toekomst van deze jonge republiek. Maar wat je dan krijgt, als je dan één of twee generaties doorgaat en je groeit op en je denkt van, hey, pa, wat is dat nou? Wat is dat gebouw wat daar staat? Oh ja, dat is gewoon een ornament of een steen. Maar dat blijken dus gewoon Griekse tempels te zijn en dat soort dingen. Dus het is een onderdeel van, je kan zeggen van, is Ara nou, is die nou echt, heeft hij dit nou gefantaseerd? Of is hij gewoon op zoek naar draadjes waarmee hij weer het verhaal gaat vertellen? En dat maakt het ook zo mooi om zijn werk en zijn geschiedschrijving te volgen.
Ja, want wat ik ook gezien heb is dat hij een aantal dingen heeft gefotografeerd die later op de werelderfgoedlijst zijn gekomen. Dus in die zin heeft hij een groot belang ook voor Turkije, denk ik. Of in ieder geval voor de geschiedenis van Turkije.
Ja, enorm. Mensen vroegen wel eens van of hij nou een activist is, hè? En dat is, hij is niet iemand die statements maakte, politiek gezien of wat dan ook, of ging demonstreren. Maar hij richtte zijn camera op onderdelen waarvan hij zei van, dit is belangrijk. En zo heeft hij het dorpje, de Aphrodisia is daar ook een voorbeeld van. Er staat ook in de tentoonstelling een mooie selectie werken van, daar richt hij dus een camera op mensen die gewoon hun leven leefden. Maar in de bouw of in de samenstellen van hun woningen zag je opeens klassieke stenen doet denken aan een, wat ik net zei, of van een tempel of van een gebouw wat over is gebleven van misschien nogal voor het Ottomaanse Rijk, dus het Byzantijnse Rijk. Maar mensen leefden daarmee, die deden daar de was op, die slachten daar een schaap op, die zaten erop als bankjes om daar hun tijd te verdoen. Dus die foto's zijn echt heel bijzonder om naar te kijken, want je ziet dat mensen gewoon leven in hun geschiedenis, maar niet bewust zijn van die geschiedenis. En hij zorgde er weer voor dat die geschiedenis weer waarde kreeg en dat mensen met het idee weer hadden van, oh, maar dit is heel belangrijk om te bewaren. En ja, nu zie je ook, als je nu teruggaat naar die gebieden, dan zijn er ook musea om dit werk ook weer te kunnen zien. En ik denk dat dat een hele belangrijk aspect is van zijn oeuvre en van zijn werk.
Ja, en een ander iets is, je zei dat hij niet zo bekend is, maar hij heeft toch wel wereldwijd ook foto's
Zeker.
Gemaakt. Ook voor gerenommeerde bladen en zo.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen?
Zeker. Hij fotografeerde eigenlijk... om heel even het af te ronden, namelijk... dat is eigenlijk het vierde onderdeel. Of eigenlijk binnen de tentoonstelling het derde onderdeel, want we eindigen met het persoonlijke. Maar die, de ambassadeur is eigenlijk hoe we dat zien. Namelijk dat hij als Turkse fotograaf... in het buitenland fotografeerde. Dus in Turkije bracht hij verhalen uit het buitenland naar Turkije. En in het buitenland bracht hij verhalen over Turkije naar het buitenland. Dus op die manier zorgde hij ook voor een wisselwerking. En hij was ook een van de fotografen die echt al heel snel... inderdaad met voor Life Magazine werkte, voor Paris Match, voor Der Stern, The Herald. Al die zeg maar internationale bladen... daar heeft hij, daar werd zijn werk in gereproduceerd. Dus verhalen die hij maakte, werden op die manier inderdaad internationaal onder de mensen gebracht, om het zo te zeggen. Maar wat interessant is, is dat hij natuurlijk in Turkije altijd heeft gewoond en gewerkt. Hij reisde wel heel veel, maar dat was wel zijn thuisbasis. En het is interessant om te zien dat zijn werk kwalitatief net zo sterk is als, ik noem een Henri Cartier-Bresson, Magnum-fotografen, die vaak vooral in Frankrijk of in Amerika waren gebaseerd. En die nu gewoon een vaste naam en een vaste positie hebben binnen de geschiedenis van de fotografie. En wij vinden ook, dat zou hij ook moeten hebben. En het feit dat hij niet in Europa woonde, maakt dat niet is gebeurd. Deze tentoonstelling is gewoon heel belangrijk, denk ik, voor mensen. Er zijn zoveel namen die misschien op dit moment niet bekend zijn, die het absoluut waard zijn om wel bekend te zijn en hetzelfde aanzien te hebben als al die andere bekende fotografen.
En dat zijn fotografen uit niet-Westlanden dan vooral?
Of verhalen, fotografen, verhalen. Maar ook, ik denk als je het over de Europa en Amerika, ook heel veel vrouwen die nu eigenlijk uit die periode, dus dan heb ik het inderdaad... begin 20e eeuw tot halverwege de 20e eeuw... die vaak in de schaduw stonden van de mannelijke namen die zich positioneerden.
Wat ik daar ook aan toe wil voegen was... ik weet nog heel goed dat ik terugkwam van een reis van Istanbul en zijn werk dus had gezien. En ik wou het laten zien aan mijn medestudenten aan de Kunstacademie Sint-Joost in Breda. En dat registreert dan niet, hè? Want het is niet die naam, het is niet die... hij valt niet binnen het kanon, zouden we maar even zeggen. Dus het heeft even geduurd, maar nu 25 jaar later denk ik dat hij wel een klein plekje heeft verworven daar. En niet alleen binnen de fotografie, want je zei je was erbij bij de tentoonstelling, bij de opening.
Ja.
En wat je daar ziet is dat hij dus voor meerdere generaties en ook mensen met... niet-westerse achtergronden die wel gewoon in Nederland ook hier aanwezig zijn, maar gewoon ook trots zijn omdat op die manier, met die schoonheid, met die esthetiek, met die historische waarde zo'n tentoonstelling te mogen zien. En ja, de reacties zijn enorm positief. En ik hoor het ik was van de week in Rotterdam en Den Haag en zelfs daar resoneert het. En in België ook worden de interviews gedaan, want deze tentoonstelling is een enorm belangrijke tentoonstelling.
Ja, en hij is ook verschrikkelijk mooi. Hij werd ook het oog van Istanbul genoemd. Er zijn ook hele mooie foto's, moet ik zeggen, van het veranderende Istanbul. Vind ik echt fantastisch.
Ja.
Heel kunstzinnig ook, want hij noemde zich geen kunstenaar, maar hij deed niet de gewone fotografie, als ik het zo mag zeggen. Het is hele mooie zwart-wit foto's. Light and Shadow, het al.
Ja.
Jullie werken samen in dit project, in het grotere project, Kismet in ieder geval.
Ja.
Hoe gaat dat?
Dat gaat fantastisch.
Ja.
Ja, ja. Dat is een...
We hebben elkaar wel leren kennen in deze afgelopen twee jaar.
Het was een... het is echt een hele dierbare, daar hou ik eigenlijk niet zo van, maar het was echt een hele dierbare ervaring.
Ja.
We hebben elkaar heel goed leren kennen. En ook, er is zoveel verdieping aan. Onze samenwerking had niet zeg maar zoveel verdieping aan het project kunnen geven als, ja, ik denk als wij het los van, zeg maar als één iemand het had gedaan. Dus het is echt een. Ja, een heel mooi samenwerkingsproject geworden.
En dat was, kijk, ik ben hier 4 jaar geleden met het idee begonnen eigenlijk om dit te gaan doen. En de eerste, ja, en ik zit dan in Amsterdam, maar ik dacht ook alleen van dit moet gewoon met Foam. Maar dan heb je nog wel de juiste mensen nodig met wie je dat binnen Foam gaat doen. Dus we zijn met Kim Knoppers begonnen. Die is uiteindelijk, die heeft een stokje overgegeven aan Klaartje. Wat een hele goede keuze is geweest. En ja, wij hebben hier met een team van mensen, ook binnen Studio Palat, hè, dat is mijn eigen studio, maar ook binnen Foam hebben we dit met elkaar kunnen verwezenlijken.
Ja, hartstikke mooi. Ik raad iedereen aan om die tentoonstelling te zien. De tentoonstelling Aragulair, A Play of Light and Shadow, is dus te zien in Foam tot en met 8 november. Foam is Keizersgracht 609 in Amsterdam. Nou, dank jullie wel. In deze uitzending sprak ik dus met Jos van Waterschoot over de striparchieven van het Allard Pierson. En met Klaartje van Dijk en Ahmed Polat over de Turkse fotograaf Ara Güler. Dit was Wie Wat Bewaart, gepresenteerd door Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten van vandaag, techniek Abe Iping.